er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Herzog van Israël heeft in Amsterdam opgeroepen om de Israëlische gijzelaars in Gaza vrij te laten. Hij zei dat in de Portugese synagoge tijdens de openingsceremonie van het Holocaust Museum. Herzog vindt het goed dat het museum er komt, omdat er wereldwijd steeds meer haat en antisemitisme is. Vanwege de komst van de Israëlische president en de oorlog in Gaza wordt op enkele plekken in Amsterdam gedemonstreerd. Op het Waterloopplein, iets verderop, staan 1000 betogers. Hun geschreeuw en muziek was in de Portugese synagoge te horen. Er is veel politie en ME op de been om te voorkomen dat ze optrekken naar het Holocaust Museum, dat straks door de koning wordt geopend. In Harderwijk hebben buurtbewoners een dode man gevonden in een vijver, meldt Omroep Gelderland. Ze belden de politie en die zette het gebied meteen af. In de buurt van de vijver lag ook een fiets, maar of die van de man was, is niet duidelijk. De politie kon nog niets zeggen over de doodsoorzaak. En de baas van het Formule 1-team van Mercedes, Toto Wolff, zou heel graag Max Verstappen erbij willen hebben. Dat zei hij in Bahrein, waar Max de race gisteren won. Volgend jaar komt bij Mercedes een stoeltje vrij, omdat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt. Maar dan moeten we onze auto eerst verbeteren, zei Wolff. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt, soms ook wat zon en op een spatje regen in Zeeland na droog. Het is 10 tot 15 graden. Morgen grijs en regenachtig, vooral in het zuiden. Het wordt dan nog maar 7 tot 10 graden.
www.nwb.nl/autoverkopen, vul het online formulier in en krijg een gegarandeerde prijs. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
Het is weer tijd voor kwartetten. Deze zonnige zondag. De gasten zijn vandaag Rob Berghout, Imma Bruggeman en Stan Horsthuis. Techniek is weer in handen van de onvolprezen Peter-Jan Schone. De gasten werden uitgenodigd door Jos Lazinski. Organisatie is in handen van Emiel Urban. En ik moet zeggen, de koffie en de thee, die waren keurig. Denk ik, en die paradijs verzorgd, moet ik zeggen. Verzorgd. Geweldig. En uw moderator vandaag, presentator, hoe je het noemen wilt, is Roland Fens. We gaan vandaag beginnen met Ring in de Stad. Ring in de Stad. Klinkt lekker hoop kabales en zo. En gezelligheid en leuk en toestanden meer. Ik ga naar Rob, want Rob is de man van de Ring. Is dat geloof ik? Nee, weet je dat niet, Rob?
Nee,
ben je niet voor de Ring in de Stad?
Nee, ik ben niet voor, van de organisatie of zo. Maar,
ik ben wel voor Ring natuurlijk, maar wel...
Nou, Ring in de Stad ontvangt subsidie van Hengelo Promotie. En dat komt dan van de gemeente vandaan. Ja. Maar omdat het ook een centrumactiviteit is, ontvangen ze ook subsidie van de SCA. En, ja, moet in de microfoon praten. Ja. En dan wordt het jaarlijks wordt het wel getoetst, ook geëvalueerd. En als ik dat dan zo in de krant lees, dan denk ik van ja, het staat er niet in zoals het moet, zeg maar. Want,
wat is er niet goed dan?
Nou, ik denk dat de organisatie had er ook wel bij stil kunnen staan. Vorig jaar hebben ze de boodschap meegekregen van de adviescommissie om te kijken naar vernieuwing van het evenement. Van alle evenementen die je ziet, ook zoals bijvoorbeeld BAM. Maar gewoon al die evenementen die werken aan vernieuwing, die gaan met hun tijd mee. En we hebben zelf gewoon de indruk dat de Reuring in de Stad niet zo met de tijd meegaat. En dan weet ik wel dat een evenement is met allemaal oude ambachten, et cetera. Maar toch moet je wel een keer wat vernieuwends toevoegen.
Ja, ze zijn niet vernieuwend dus.
Nou, wat zou je even aan toevoegen? Wat vind jij dat?
Ik weet niet. Ik heb me daar nooit in verdiept om... Als ik alle evenementen in Hengelo moet...
Maar als jij deze opmerking maakt, ik toch veronderstellen dat je weet wat je mist eventueel voor jezelf.
Ja, vernieuwing mis ik. Ja,
vernieuwing is een breed begrip.
Ja, dat maar elke keer hetzelfde...
Wordt een beetje albollig.
Ja, dat weet ik niet, maar elke keer hetzelfde doen. Dat is denk ik, na verloop van tijd gaat dat saai worden.
Ja, wordt saai. De mensen komen er niet meer voor. Is er minder bezoek ook daarvoor? Of
ja.
Dat ik minder bezoek.
Ja. En de ondernemers zijn ook gevraagd. Ook vanuit de klankbordgroep, ondernemers die eromheen zitten. Die waren er ook niet meer zo over te spreken zoals het jaren geleden was. Dus jaren geleden was het drukker.
Ja, dus inderdaad niet zo druk meer. Nee, dat klopt. Ik hoor er weinig meer over, zo gezegd.
Ja.
Irma, je zit zo te kijken van nou...
Nee, ik zit een beetje mee te denken. Ja. Van hoe kun je dat dan vernieuwen? Je hebt bijvoorbeeld Maker Fair Twente, Maker Festival Twente.
Ja.
En daar worden heel veel nieuwe ambachten laten zien eigenlijk. Hè? Robots bouwen tot pannenkoeken printen, dat soort dingen.
Pannenkoeken printen?
Ja. Maar als je zoiets gaat combineren, dus die echte oude ambachten en dat dan combineert aan iets nieuws, dan zou je er misschien toch nog iets van kunnen maken.
Ja, dat lijkt mij wel. Ja.
Maar ze stoppen dus met Reuring in de Stad, de organisatie.
Ja.
En wie gaat dan overnemen?
Niemand. Wij betreuren dat hoor, want we zien liever dat een evenement doorgaat, maar dan wel gewoon zeg maar vernieuwend. En ik denk met de ideeën van Irma, dat ze denkt er heel even over na, er komen meteen twee goede ideeën uit. Ja. Maar zo'n organisatie moet daarbij stilstaan. Ja, maar het gaat natuurlijk ook om de financiering van zo'n evenement.
Ja.
Ze krijgen 40% van het totaal krijgen ze vergoed. Dus ja, je zal op zoek moeten gaan naar cofinanciering, zoals het met elk ander evenement gaat.
Ja, en SCH wil dan niet iets betekenen of zo verder? Of?
Ze krijgen geld van SCH.
Ja, maar ik bedoel, SCH kan die zelf niet wat ondernemen dan?
Wij hebben de afspraak, onze subsidies, die zitten in één groot potje en die gaan langs een toetsingskader. En dan kan je een percentage krijgen van je begroting.
Ja, maar je gaat zelf niet ondernemen in dat opzicht. Want Reuring in de Stad stopt, dan gaan jullie zelf zeggen van nou, wij gaan het niet overnemen. Of zo.
Nee, daar hebben wij ook geen geld voor.
Nee, oké. Ja. Goed, Stan, hoe kun jij tegenaan?
Ik heb net begrepen in onze voorbespreking, toen het nieuws nog niet eens geweest was, dat het drukker in de stad is als ooit tevoren. Dus met andere woorden, er is genoeg Reuring in de Stad. En misschien is Reuring in de Stad wel overbodig.
Overbodig?
Ja. We hebben toch Reuring?
Dat
hebben
zeker.
En ik denk inderdaad wat Irma zegt, op het moment dat er wel vernieuwing is en dat je iets kunt toevoegen, ja, dat prima.
Ja.
Maar er moet wel weer een organisatie voor zijn. Want Reuring in de Stad is een organisatie. Die krijgt de subsidies. Dat valt uit elkaar. En wie gaat het dan overnemen? Dus er moet echt een fundament van iets nieuws zijn om dat te gaan organiseren.
Mm-hmm.
En misschien moeten de ondernemers dat wel zelf doen.
Ja. Ik zie je moeilijk kijken, Rob. Zo van, dat komt er ook nog bij, wou je zeggen, bij zo'n spreken.
Nou, ik wil van alles organiseren, hoor. Maar weet je, ondernemers die zijn doorgaans gewoon heel erg druk met hun eigen onderneming.
Ja.
Maar ze moeten delegeren, inderdaad. Ze moeten het niet echt zelf doen. Ze moeten zeggen van, oké, hoe...
Maar aan wie? Aan wie delegeren?
Ja, maar dan moeten ze liefhebbers voor vragen. Bij een paar vragen ze mensen van de bibliotheek. Dus gewoon zorgen dat er iets is die zij supporten. Maar het zijn zelf de subsidies die ze zelf ook bij betrokken zijn. Dat betekent dat de onderneming, zoals hier en Erik Harms en Ben Geerling, het centrum dient zelf ook te betalen. Dan laat de ondernemers moeten betalen. Wat is het centrum? Het centrum is het ondernemers, veronderstel ik dan.
Reuring in de Stad is ooit begonnen vanwege het 150-jarige bestaan van de warenmarkt.
Ja.
Dus eigenlijk zouden dan de warenmarktkooplieden moeten opstaan.
Exact.
Van, jongens,
exact.
We gaan ervoor.
Meedoen met de ondernemers.
Ja. Ja.
Maar een kaartboer die een handel heeft, die gaat echt niet zeggen van, ik vind het wel goed. Ja. Voor.
Nee, maar
waarom zou je daar geld voor geven?
Maar ze kunnen alle steun krijgen. Maar er zijn mensen die daar vrijwillig een hoop uren in moeten stoppen.
Ja.
Als je dit al hoort met een paar goede ideeën kan je verder komen. Maar weet je, er is inderdaad Reuring in de Stad. We hebben deels al een beetje uitslag van het koopstromenonderzoek. En daar blijkt gewoon uit dat het in Hengelo gewoon steeds beter en beter gaat.
Ja.
Dus alles gaat vooruit.
Daar zou ik mee begonnen, Reuring in de Stad.
Als ik nu even kijk naar het Marktplein. Ik hoor allerlei rare geluiden over het Marktplein. Dat zou vol zitten met junks en zo en alcoholisten en... Een rare verhaal is het allemaal. Hoe zit dat eigenlijk?
Nou, dat is niet mijn ervaring hoor. Ik ben daar heel veel. Mijn kantoor zit ook aan de markt.
Ja.
Ik loop heel veel in de stad. En ik loop ook wel veel in andere steden. Omdat ik veel contact heb met andere centrummanagers. Want je hoeft het wiel niet allemaal zelf uit te vinden. Je kan dat beter gewoon zorgen voor een goed netwerk. En gezamenlijk werken aan mooie ideeën.
Ja, een beetje eens.
En, maar volgens mij ziet het er gezond uit in Hengelo. En natuurlijk zit er wel eens iemand op een bankje een joint te roken. Of een sigaretje te roken. Of een biertje te drinken. Maar dat hoort toch een beetje bij het leven.
Ja.
Dat maakt zo'n stad toch gewoon gezellig.
Ja, hoe draait het Marktplein nu? Is het kleiner geworden nou of niet?
Nee, het is niet kleiner geworden. Het is een andere opstelling. Dus je hebt voor de warenmarkt heb je minder ruimte. Maar weet je, als je daar geen activiteit hebt, dan is het plan toch, dan is het plein toch gevuld. Want vroeger had je een heel groot grijs warenmarktplein. Of een marktplein. Wat 2 dagen in de week gebruikt werd. En dan, hoeveel evenementen? 3 per jaar?
Als je geen pleinvrees had, dan kreeg je het wel.
Ja.
Nu, al is er geen warenmarkt, het is er altijd sfeervol.
Ja.
En je kan daar op het bankje, zoals nu ook met het zonnetje, je kan daar heerlijk zitten nu al, hè. En ik durf de gif op in te nemen dat het nu ook goed bezet is.
Ja.
Ja.
Dus dat is allemaal wel.
Ja.
Maar wat je zegt dat er minder marktkramen zouden zijn, maar is dat wel zo?
Nee hoor.
Nee?
Nee.
Er zijn meer marktkramen nu, op het ogenblik.
Ja, volgens mij wel.
Ja. En dat komt omdat de zijstraat ook gebruikt worden en zo. Ligt daaraan?
Ja, de markt heeft een andere opstelling, maar het loopt een beetje in het centrum door, ja.
Je hebt grotere oppervlakte.
Het staat ook in de Brinkstraat voor Wagenaar. Sorry, voor Wagenaar mode. In de Telgen. Het Brinkplein is erbij gepakt. Dus ik denk dat het. Je hebt nu een route, hè, dus je maakt een mooie wandeling over de markt. Over de warenmarkt. Je komt eigenlijk overal langs. En vroeger was het veel gerichter, want je wist in welke straat de marktkramen stonden. Dus dan ga je daar even naartoe en dan plofte, was je weer weg.
Jij bent centrummanager. Hoe zou jij dit oppakken om daar weer een zoom aan te geven? Redding in het centrum bedoel ik.
Ja, daar zijn we wekelijks druk mee bezig.
Ja.
Ook gewoon om de evenementen te toetsen, zodat ze beter gewoon bij een stad als Hengelo passen.
Ja, oké.
Want het moet wel, weet je, evenementen organiseren om nieuw publiek aan te trekken.
Ja.
En als je nieuw publiek aantrekt, dan ziet dat nieuwe publiek ook wat er allemaal in de stad aan de gang is. Meer evenementen, maar ook wat voor winkels we hebben. Want we hebben best wel een heel mooi winkelassortiment. Maar ja, dat is nog niet zo heel erg zichtbaar.
Nee.
En dat wordt wel steeds beter.
Ja. Dus, ja. Ik hoorde wel verhalen dat onder andere van wethouder Geert Gerrits, dat de leegstand onder de winkels toch nog vrij groot nog is.
Ja.
Ik had gehoopt dat het wat kleiner zou moeten. Maar
ja.
Hoe zou je dat aanpakken, Rob? Dat
we hebben een acquisitieteam opgericht. En daar is een website uit voortgekomen. Die heet Ondernemen in Hengelo. En daar proberen wij ondernemers mee aan te trekken die bijvoorbeeld in andere steden zitten, die een tweede vestiging willen openen. Maar ook dat ik bijvoorbeeld, hoe heet het ook weer, Anne en Max, dat is zo'n ontbijtketen, dat ik die gewoon kan bellen. En dan zeg ik van, nou, kijk eens op onze site, van daar staat werkelijk alles op wat je moet weten over Hengelo. Van, nou, wil je daar zitten of wil je daar zitten? Ja. Wat is de bestemming van een pand? Heel vaak is het zo, en als je als ondernemer in Hengelo rondloopt en je ziet van, oh, dat is van die en die makelaar, ik ga die en die makelaar, die ga ik wel even bellen, want misschien kan ik wel in zijn pand terecht. En die makelaar die zou dan alleen maar zeggen van, ja, je kan in het pand terecht en dat is de huur. En als je niet in het pand terecht kan, dan houdt dat gesprek eigenlijk op. En wij willen die mensen eigenlijk opvangen door middel van dat ondernemen in Hengelo. Van, ja, als je daar niet past, dan hebben we waarschijnlijk wel een ander pand waar het wel past.
Ja.
Dus dan raak je ze niet kwijt.
Nou, nu werd er wel eens geklaagd omdat we veel buitenlandse beleggers hadden in het centrum van Hengelo. Dat de huren naar de huidige marktwaarde voor Hengelo in feite erg hoog zijn. En dat het beginnende ondernemers afschrikt. Is dat nou wel zo of valt dat wel mee?
Volgens mij zijn de huren in Hengelo zeker niet hoger dan elders.
Ongeveer hetzelfde, dat maakt niet uit.
Ja.
Het heeft niks te maken met buitenlandse investeerders die toevallig.
Ja, je kan je ook afvragen wat buitenlandse investeerders zijn.
Maar
hè?
Engeland,
want,
hè?
Er zijn een hoop mensen die wonen echt al decennia lang in Nederland. Dat zijn inmiddels Nederlanders geworden, maar je hebt nog wel een buitenlandse achternaam.
Ik denk ook dat het niet interessant is wie de investeerder is. Het gaat erom van dat de eigenaren van alle panden in Hengelo, die meten zich aan de omgeving. Wat is Hengelo ten opzichte bijvoorbeeld van Enschede of Borne of Delden, maakt niet uit wat.
Ja.
En wat kunnen we vragen? Want iedereen zal proberen het maximum te krijgen. Zo simpel functioneert die werkt. Die markt.
Ja, maar toch als je kijkt in het centrum. En, weet je, het tasjepand dat duurt natuurlijk heel erg lang. Maar toch zit er vooruitgang in. Maar er zijn links en rechts bij heel veel pandjes best wel goede gesprekken gaande met de eigenaren. Of ze nou in het buitenland zitten of in de buurt van Hengelo wonen. Om het pand op te knappen. Want je ziet gewoon steeds meer pandjes die worden opgeknapt.
Ja.
Het begint er steeds.
Ook, het tasjepand ook, duidelijk. De oude gegevens hersteld.
Ja. Ik heb tekeningen gezien en dat ziet er straks echt heel mooi uit.
Het ging wel heel mooi.
De oude uitstraling. Dus je ziet straks weer twee pandjes.
In mijn jeugd was daar tegenover de kerk, waar die gevel van heen gehaald is, was vroeger Hotel Kolen.
Ja.
Nou, ik kan me er nog herinneren dat het Hotel Kolen was. Ik had een vriendje, zat bij mij in de klas, zoon van Kolen zat bij mij in de klas. Dus ik kent het ook van binnen.
Ja.
Was een beetje, qua hotel was het vergelijkbaar met hier, met Amstel. Want die op de hoek zat van de Drie Straat.
Als Amstel, ja.
Dus het is echt.
Esthetisch gezien, je bent de dame van de esthetiek, dat kan je kunnen noemen hier zo, in dit gezelschap. Je moet om geen lachen, gelukkig.
Ja.
Wat vind je ervan? Dat men de panden en de gevels, dat men die weer een oude luister, wordt het genoemd, weer herstelt? Of zeg je van, nou, in feite heeft dat weinig met de uitstraling van de stad te maken? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik ben er juist blij mee, want Hengelo heeft natuurlijk best wel veel van haar uiterlijk verloren. Doordat het voor een groot deel plat gebombardeerd is in de oorlog. Dus we hebben vrij veel, ik noem dat dan fantasieloze architectuur voor teruggekregen. Blokkendozen. Terwijl als je die oude geveltjes, dat gevoel van vroeger terughaalt, denk ik dat je daar gewoon heel veel Hengelo's een plezier mee doen, die onze stad nog wel kennen als mooie oude stad.
Realiseer je wel dat het na de oorlog meer afgebroken is dan gebombardeerd?
Ja, en dat is ook nog eens zo. Dat komt er eens
dus
bij.
In de jaren 50 en 60 is inderdaad heel veel. Ja, er waren nog 3 mooie huizen in de straat, bij wijze van spreken. Die nog zeg maar 19e-eeuwse uitstraling hadden van het einde. Dan gooit die ook maar plat, want dan kunnen we pas dan beter in het grote geheel.
Als ze de hoogte ingaan, dan is het natuurlijk altijd meer te verdienen dan.
Ja, ook dat.
Dan dat je gewoon een oud klein pandje.
Ja, is wel jammer. Ja. Ja.
We hebben ook een gevelcommissie in Hengelo. Daar is Evert-Jan Krouwel. Voorzitter van, dat is jullie wel bekend, denk ik.
Een collega van mij dus.
Ja, nou, het is mijn oude geschiedenisleraar.
Dat klopt,
maar
ja.
Hij heeft mij een aantal keren nu een rondleiding gegeven in Hengelo. En die man die weet dingen te vertellen over bepaalde gevels. Ook zelfs over ramen en over metselwerk. En ja, over de vorm van een dak. En dan laat hij je foto's zien van een pand. En dan denk ik nu, dat pand ziet er nu uit. Totaal oninteressant. En dan zie je een foto van hoe het vroeger is geweest. En dan denk ik, wauw. Hoe gaaf zou het zijn als dat er weer zo uit zou komen te zien?
Maar dat is met heel veel panden. Kijk naar de kolen. Maar kijk wat er gebeurd is in de Zienstraat een aantal jaren geleden.
Ja.
En vind je niet dat er wat meer vrijheid moet komen in bouwen? Kijk, het is zo dat als je een mooi balkon, als je kijkt naar de straat, kijkt aan de overkant, ziet daar een leuk balkon met leuke steenformaties.
Ja.
Maar als je je huis wil laten bouwen en je wil daar leuke steenformaties hebben in je gevel, dan heb je meteen een welstandscommissie die zegt, dat kan niet, want dat past dan niet in het grote geheel. Vind je niet wat er niet vrijheid moet komen voor mensen in bouwstijl? Dat je gewoon
heel
je eigen huis neer mag zetten?
Heel mee eens.
Ja?
Ja, maar we praten net eigenlijk over restaureren. En dat is toch, denk ik, iets anders. Want als je kijkt naar een pandje in de Marktstraat,
dat kan,
die
maar
door de familie Hanna zijn opgeknapt. En die hebben daar aan de onderkant die stenen geprobeerd terug te brengen naar de oude situatie. En daar zijn we toch wel echt heel erg blij mee.
Ja.
Dat is fijn, maar ja.
Nee, maar ik stel me ook zo voor dat, kijk, vroeger was men, in mijn ogen althans, veel fantasierijker in het bouwen van allerlei dingen. Als je de mensen gewoon als ze wat willen bouwen, er is meer vrijheid geeft van ontwerp, nou, laat iets leuk ontwerpen, denk er zelf lekker eens mee, denk leuke dingetjes. En zorg ervoor dat je een leuk uniek pandje neerzet. Dat zou toch heel, heel mooi zijn?
Ja, maar dat is theoretisch.
Ja, theoretisch denk ik ook.
Want ik geloof daar niet in.
Of dat niet? Hoezo niet?
Ik woon in de Delftse straat. Ik woon tussen in de weilanden. En er staan allemaal huizen om me heen. Allemaal dikke villa's.
Ja, ze hebben helemaal om me heen gebouwd.
Ik ben helemaal ingebouwd. En allemaal hebben ze volwaardige invloed gehad op wat er staat. En ze moeten, ik geloof dat de grootte 11 meter moeten zijn. Dat soort richtlijnen zijn. Want ze kunnen allemaal zelf doen wat ze willen. Maar de kwaliteit is niet vergelijkbaar met dat huis wat jij aan de overkant noemt. Dus je praat over.
Nee,
een ander voorbeeld. Mijn huis is van 1929.
Ja.
Ja? Fantastisch huis. De toren hier, of stadhuis, het oude stadhuis, is gebouwd in 1960. Een paar jaar geleden moest er opnieuw gevoegd worden. Waarom? Omdat ze blijkbaar shit hebben gebruikt 50 jaar geleden of 60 jaar geleden.
Ja.
Nou, en zo gaat dat gewoon.
Tegenwoordig bouwt men niet zo sterk meer. Maar ook jij tegenaan. Moeten mensen wat meer vrijheid hebben om zelf meer een eigen huis te ontwerpen met eigen vormen erin? Meer identiteit, meer persoonlijkheid.
Puzzles
kosten
geld.
Dat kost inderdaad precies wat je zegt. Het kost geld. Ja. Ik heb het wel eens aan vastgoedondernemers gevraagd van waarom maken jullie tegenwoordig alles zo ontzettend saai en vierkant? En waar zijn al die leuke gevelpartijen van vroeger gebleven? Wanneer is dat eruit gegaan? En toen zei hij van ja, wij denken in kubieke meters. Dus als je een puntdak hebt, dan heb je gewoon minder kubieke meters voor dat stukje oppervlakte. Ja. Maak je een vierkant, dan kun je zeggen, ja, ik heb meer kubieke meters, dus mijn pand is meer waard. Dus het gaat allemaal om geld.
Ja, vroeger het heeft
helemaal niks meer met schoonheid.
Werd een huis gebouwd. Klopt, ja. En er werd bijvoorbeeld een buizenbalkon. Dan was het iets terugneigend. Het kost dus nu vierkante meters en kubieke meters.
Ja.
Dus
ja,
dat gaat niet meer gebeuren.
Nee. Plus allemaal ambachten, hè? Die mensen zijn er ook bijna niet meer.
Brussels.
Mensen eigen zin doen. Misschien brengt dat bij het eerste muziekstukje van vandaag. En als ik het goed heb, is dat van Fleetwood Mac.
Ja.
En dat heet Go Your Own Way. Hey, dat is een mooie titel hiervoor.
Loving you isn't the right thing to do. How can I
Ja, dat was dan Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Dat was wel heel mooi bij het vorige onderwerp. En het volgende, ja, dat is ook weer zoiets. Dat is onze veiligheid, onze ambulances, die zijn ook zeker belangrijk. Maar is allemaal opgeheven, is allemaal wegbezuinigd. En dan hebben we in Apeldoorn, ergens in het midden van Nederland is dat Apeldoorn. Dus geen Utrecht, maar Apeldoorn is meer in Nederland. Daar hebben ze nog één meldkamer.
Dat is Gelderland, hè?
En dan, is Gelderland, dat is een heel eind weg. En daar is één meldkamer. En Hengelo heeft geen meldkamer meer, dat is helemaal niks. Ik vraag even aan Stan. Is dat niet raar, één meldkamer?
Ik ben het helemaal met je eens dat het raar is. En dat heeft ook te maken met de aanrijdtijden die niet meer kloppen. Ik bedoel, ik denk dat dat alles wordt wegbezuinigd. Hoe groter, hoe efficiënter.
Even
en ik denk niet dat het daar functioneert.
Of de aanrijdtijden, hè? Dat is toch een kwestie van één berichtje, bom, één telefoontje naar hier toe. Want hier is nog steeds een ambulance.
Jawel, maar ook minder. Er zijn minder ambulanceplekken waar ambulance standplaatsen zijn.
Ook minder.
Het is niet alleen de meldkamers die weggesneden zijn. Maar ook het aantal plekken waar ze vandaan moeten starten. De aanrijdtijden waar een kwartier verplicht is, dat redden ze niet. Om die redenen. En dat is niet alleen maar reden van meldkamer. Dat is echt ook de reden van wegknippen van staanplaatsen.
Dus het is gewoon een pure centenkwestie geweest?
Het is echt puur geld.
Ja, en daardoor wordt de gezondheid van mensen in gevaar gebracht.
Exact. De gemeentes zouden eigenlijk een keer, ik heb het wel eens vaker gezegd toen ik in de raad zat, gemeentes zouden eigenlijk gewoon een keer moeten werk weigeren. Moet gewoon zeggen van jongens, zoek een bruid uit in Den Haag.
Nou, oké, dat klinkt nogal Rob, ik zie je ook zorgelijk kijken. Ben je ook ermee eens met Stan dat het dat jammer is?
Heel erg jammer, zeker wel. Maar ik heb vroeger ook wel eens gewoon 112 gebeld. En dan moet je eerst melden van waar je vandaan belt. En dan moet je nog even wachten. En dan wordt doorverbonden, moet je nog even wachten. Ik denk, hoe lang duurt het voordat je daadwerkelijk geholpen wordt? Hè? Dus ik zie dat probleem zeker wel. Dus ik zou het fijn vinden als het weer in Hengelo kwam. Maar inderdaad, je mist ook een aantal plekken.
De intenties staan niet in discussie. Hè? Want ik bedoel, ik denk, maar wat je ook hier best, en dat staat hier ook op dit papier, is kennisloop weg.
Ja.
Ik bedoel, straks is het niet eens meer mogelijk dat je verzoenlijke bemanning krijgt. Want alles moet in Almelo of in Apeldoorn gestationeerd zijn. Dat schiet niet af.
Dus, dan denk je dat echt de deskundigen, de ambulancebroeders, die zijn er straks ook niet meer hier als het doorgaat, Rob.
Volgens mij al een stuk minder nu, toch?
Ja, een stuk al minder.
Ja.
Ja.
Hoeveel van die plaatsen hebben we nog in Hengelo? 3, geloof ik?
Ja.
Drie plekken nog. Nou, dat is niet veel. Irma, maak jij ook zorgen erom? Gezondheid?
Ja, ik weet niet. Ik heb vorige week ZGT over zee moeten openen. Of mogen openen als nachtburgemeester.
ZGT
over zee.
Waar over zee? Dat is in Tumsteng.
Het is een organisatie opgericht door Salah Said. Hij is een chirurg.
Ja.
En hij heeft samen met het ZGT een organisatie in het leven geroepen die, zeg maar, eigenlijk min of meer afgedankte hulpgoederen uit het ziekenhuis, dus oude bedden, medisch materiaal, maar ook cursussen en ook personeel, niet afgedankt, maar juist mensen die iets willen betekenen, een lijntje gezet tussen plaatsen in de wereld waar het echt heel zwaar is. Sierra Leone, Tanzania, noem maar op. Ja, en als je dan die getallen zag met de hoeveelheid artsen of ambulances op het aantal mensen, ja, dan hebben wij het hier zo belachelijk luxe. En op dat moment, terwijl ik dat daar open, landt er een traumahelikopter op het Stadhuisplein om een aanrijder voor een brommer en een fiets te regelen. Ik denk, jee, maar wat een luxe. En dat contrast met die oude zeecontainers gevuld met ons dumpafval. En waar die mensen dan, de ambassadeur van Tanzania, maar ook de ambassadeur van Egypte was er, om hartelijk te danken voor deze fantastische hulp, wat ook echt zo is. Maar dat contrast tussen die gigantische rijkdom van ons met die dikke helikopter en brommenongelukje. En dan het verhaal van hoe het er daar aan toe gaat. Dan denk ik ook van, ja, we zijn gewend, misschien meer luxe gewend op dit gebied, maar we zijn echt nog steeds heel erg rijk.
Mag ik
iets
opmerking maken? Luxe bij mensenlevens. Stel, ik krijg hier in de studio
het is nooit genoeg.
Wat zeg je?
In die zin is het nooit genoeg. Altijd wel iets buiten boven.
Als je de mogelijkheid hebt. We hebben de welvaart in Nederland, en daar zijn we heel blij mee natuurlijk. En dat wij een redelijk, op wereldniveau zeker gezien, hele goede gezondheidszorg hier hebben. Maar verdient of blijft toch altijd aandacht houden? We kunnen niet zeggen van ergens anders is slechter, dus hoeven wij het hier ook minder te doen?
Nee, maar ik bedoel, of het dan echt zo dramatisch is als we nu stellen, dat weet ik eigenlijk niet. Want wat jij zegt, je wordt 3 keer doorverbonden en dan kom je uiteindelijk bij die meldkamer Hengelo. Maar waarom kunnen daar niet wat mensen tussenweg en we gewoon meteen een ambulance sturen? Hop.
Ja. Ja.
Waarom moet er nog een meldkamer tussen?
Ze vragen ook niet naar een ambulance. Ze vragen ook naar, wat moet je hebben? Politie, brandweer of ambulance?
Ja.
En inderdaad, je hebt wel gelijk als je praat over het relativeren van wat hier kan en wat ergens anders volstrekt onmogelijk is. Ja, ik bedoel, laten we wel zijn, 60, 70 jaar geleden werden er in Sergio Leone waterputten geslagen. Nou, daar zijn ze nog steeds mee bezig, volgens mij. Mm-hmm. Want het blijft een puinbak in Afrika. Er is een puinbak in Afrika. En een land als Egypte, dat verbaast mij, die zou zichzelf moeten kunnen redden. Ja, ik bedoel, waar hebben we het inderdaad over? Ja, alles is relatief, hè? Want Egypte ten opzichte van Sierra Leone en van Genua, dat is echt bizar.
Ja, maar als je dan gewoon kijkt naar de faciliteiten die er beschikbaar staan aan mensen, allerlei soorten hulpverlening. Ja, dat is echt ongelooflijk. Die aantallen, dat is schrikbarend.
Maar het is überhaupt slecht, niet alleen in de gezondheidszorg. We hebben niet voor niks immigranten en vluchtelingen uit Afrika.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat die beter is.
Ja, dat is ook. En we gaan ze straks hard nodig hebben, want ik geloof dat we straks...
dat is een andere categorie.
Ja, weet ik,
niet over de immigranten. Ja. Want ASML die heeft kennis nodig. Maar ik ben tegen, kippenplukkerijen met... ongeschoolde arbeiders.
Okay, maar dit werkt even af van de
lucht. Ja, dat is
ook een heel interessant onderwerp trouwens. Dat zullen we over kunnen hebben. Maar even dit even dan verder afronden. Kan ik concluderen dat op zich goed zou zijn als dat initiatief, dat is nou een initiatief, om een Hengeloze meldkamer Nieuwe Stijl, samen met huisartsenposten van Enschede, Almelo en Thuiszorg, dat zoiets dan toch ingericht wordt. Dat het een goede zaak zou zijn.
Je zult eerst moeten afstemmen, landelijk inderdaad, met Apeldoorn, et cetera, van hoe dat in zijn werk gaat, ook qua financiering.
Okay.
Want als je nou kijkt naar wat in de krant, je kunt het inderdaad geldend wel beschikbaar stellen, maar op het moment dat het wals door andere afspraken die er al zijn, dan moet je niet willen. Apeldoorn is blijkbaar nu het geëigende ding, dus die moet je gewoon betrekken bij eventuele uitbreidingen of op nieuwe initiatieven. Dat kun je in je uppie doen.
Ja, oké. Okay. Ben je er mee eens, Rob?
Ja.
Ja, hij is het ermee eens. Heel duidelijk, kort en krachtig. Ja, ja. Geen jojo, maar... Ja. Irma, jij vindt dat ook?
Ik vind het
ook. Jij vindt het ook? Nou, kijk eens, anders zijn we in ieder geval daar helemaal over eens. Nou, dat is dan met de meldkamer. Die hebben we dan even besproken. Nou, er zijn nog veel meer dingen die Hengelo direct aangaan. We hebben het onder ook gehad over de reuring in de stad. We hebben het over de meldkamer gehad. Er gebeurt dus werkelijk ook van alles. Hengelo wil men blijkbaar toch graag wonen. Maar het is altijd weer een probleem om huizen te vinden in Hengelo. Als een huis te koop staat, staat hij 2 weken te koop. En dan is hij garandeerd verkocht binnen die tijd. Ik heb het wel vaker over gehad, hier ook in deze uitzending erover. Maar ik zie weinig vooruitgang. Stan, zie jij vooruitgang in het verminderen van de woningnood in Hengelo?
Nee, dat krijg je ook niet minder. Het is een kwestie van vraag en aanbod. En als het niet gebouwd wordt, dan niet zomaar even wat bouwen, maar echt wat bouwen. Dat zit zo aan de dijk. Nou, daar is gewoon geen ruimte voor in Hengelo. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus het blijft een probleem dat mensen die een modaal inkomen hebben, die kunnen niet. Je moet een ton verdienen, geloof ik, om een huis te verdienen.
Ja,
nou, ton. In Noordoost Groningen mag het dan misschien 60 of 70.000 euro zijn. Maar dat is nog steeds 2 keer modaal. Dus met andere woorden, die woningnood, waar we landelijk mee bezig zijn, dat schiet in. En overal is het probleem, hè? Laten we wel zijn. In Amsterdam kost een vierkante meter 10.000 euro. En hier kost die 4.000 euro. Ja, kwestie van vraag en aanbod.
Maar dat is ook heel erg veel. Rob, zie je dat ook als een probleem voor Hengelo? De woningnood?
Ja,
of valt dat wel mee, die woningnood?
Er wordt natuurlijk mondjesmaat bijgebouwd. En dat moet veel meer gebouwd worden. Maar het probleem van de starters inderdaad geen woning kunnen kopen. Je moet echt met z'n tweeën goed aan de bak. Een goed salaris binnenhalen om 1 huis te kunnen kopen.
Ja.
Dus ja, dat is natuurlijk van den zotte. Dan woon je in zo'n huis en dan kan je het net financieren met z'n tweeën. En stel je dan voor dat na een aantal jaren dan de relatie wil niet meer. Moet je allebei het huis uit.
Maar ik heb begrepen, in ieder geval er stond in Elsevier dat de prijzen in Hengelo, de huizenprijzen, iets gedaald zijn. Ik zie jou heel zorgelijk kijken of het wel zo is, ja of nee. Maar...
Ik heb geen idee.
Maar wat zegt dat?
Er is
iets gedaald, iets dalen, 10% dalen. Dan ga je van 4 ton naar
360. Gedaald.
Ik bedoel, ja, dat schiet niet op.
Ja. Ja.
Maar als je dan je kan alleen maar een huis kopen als je een ton verdient per jaar. Maar ja. Wat voor een huis koop je dan? Koop je dan een huis van 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton?
Nee, beginnerswoning.
Beginnerswoning,
ja hoor.
En wat kost een beginnerswoning?
Ja, 350.000.
Jeetje. Ja. Dat is dan, bij mij op de hoek stond er één te koop voor 185. Daar zou je toch geen ton voor nodig hebben?
Hè? Opknappertje.
Ja, dat wel.
Dan moet je ook weer een ton opknappen. Dan kun je niet wonen.
Ik ben ook al een jaar aan het renoveren, dus...
Het hoort er zo bij.
Doe het zelf.
Ja.
Ja. Maar jij vindt ook dat, Rob, je vindt ook dat een prijs van 350.000 euro... dat geen betaalbare woning is. De huidige rente.
Ik vind het een enorme hoop geld voor Hengelo. Ja.
Ja. Ja, ja.
Ja, als je inderdaad in het westen van het land zit, dan zijn de prijzen natuurlijk anders.
Nog gekker, maar.
Maar ik vind het een hoop geld.
Maar je hebt ook
in Amsterdam heb je een rijtjeswoning voor meer dan een miljoen.
Ja, maar je hebt ook zoiets als inflatie. Ik bedoel, mijn ouders die hebben vroeger een pand gekocht op de veiling in Enschede voor 15.000 gulden. Ja. Nou, dat was in 1970. Dus ja, en als je dan kijkt dat datzelfde pand nu misschien iets waard zal zijn van 3,5, 4 ton. Ja, dan kun je nagaan dat we over 40 maar jaar, dat het allemaal nog eens een keer 3 keer zo duur is.
Ik
verbaas mij dan weer niet zo, zeg maar, dat het zo werkt.
Jij bent nieuw in het huis komen wonen, hè?
Nee. Ik heb het gekocht in de tijd van Kees Ooyevaar, een oud-wethouder. Dus dat heb ik het van gekocht in de tijd.
Panden, ik bedoel, kijk in Grootdrienen, mijn eerste huis was aan de Brederoestraat. We hebben gekocht voor 86.000 gulden in 1975. Hm. En het is nu meer dan 3,5 ton waard in euro's.
Dus het is een goede investering.
Als een eengezinswoning huren.
Ik ben nog steeds goedkoper uit.
Je
krijgt alleen niet gefinancierd, hè? Dat is het probleem. Nee. Op het moment dat jij 1000 euro of 1500 euro op moet ophoesten als hypotheek met aflossing, dan zegt de bank van dat gaan we niet doen. Maar je moet wel betalen als huur. Dat is het probleem ook.
Ja.
Ja. De huur, dat is echt achterlijk. Die prijzen.
Dus je kunt zeggen dat mensen met een middeninkomen, die zijn gewoon de pineut. Want die komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar die komen ook niet in aanmerking voor een koopwoning.
Dat valt dus wel een schip.
Ja.
Nou, de mensen met nog minder geld, die zitten nog dieper tussen wal en schip.
Ja. Maar, die kunnen en niet voor een sociale huurwoning in aanmerking kunnen komen. Ja. Maar een hele groep die komt er zelfs daar niet voor in aanmerking.
Nou. Blijven wonen bij de papa.
Ja, goed.
Dat klopt. Heel veel jongeren wonen tot hun 25ste of 28ste bij hun ouders. En en ook de dakloze opvang zit chockvol met jongeren.
Ja.
Realiseer je dat in de jaren 50 moest, als je een huis kocht, had je een bewijs nodig van de gemeente. Hoe groot het huis mocht zijn, hoeveel kinderen je had, et cetera. In verband met woningtekort na de oorlog.
Ja, nou, het was ook een enorm woningtekort. Dat weten we ook wel eens
maar
van.
Wacht eens even, ik heb toch ook iets gelezen over dat Hengelo heel veel geld heeft gekregen om juist heel veel woningen te bouwen. En ik zie ook om mij heen overal woningen uit de grond gestampt worden.
Ja, tenminste, wethouder Geert Gert zegt dat inderdaad. Ja. Dat er uitgebreid gebouwd gaat worden overal.
Ja, ja.
En ook ingebreid worden in de stad. Dus dat ook veel gebeurt. Maar ik heb zo wel de indruk dat hij van hele goede wil is. Maar dat alle regels, ook Europese regels, op het gebied van de bodemverontreinigingen en op het gebied van stikstofuitstoot en op het gebied van CO2 en dat soort dingen. En klachten van de omgeving, hè, de buurt, die eindeloos mag protesteren.
Not in mijn backyard, hè? Dat is het criterium.
Ja. Dus Nivea, hè? Niet in voor- en achtertuin. Ja.
Dus jij bent niet zo optimistisch als Gerard.
Nee, ik ben niet zo optimistisch, want ik vind het jammer. En daar vraag ik ook hier in deze uitzending ook weer een beetje aandacht van jullie voor. Want dit moet aandacht blijven vasthouden, denk ik. Er zijn veel te veel mensen in de slachtoffer van.
En er moet ook nog verzekerd zijn voor een stroomaansluiting.
En dat is nog een probleem.
Hey, en als het nou al die mensen na de babyboom, of die babyboom-generatie nou allemaal overleden zijn, dan komen er toch wel heel veel huizen vrij.
Ja, maar dan praat je inderdaad over 30 jaar, hè? Of 35 jaar.
Nou, ja. Dat weet je niet. Ja, dat is ook al over 10.
Babyboom is van 45 tot 55.
Ja.
Ja, 1945 of 7. Ja. Ja, precies. Nou goed, sommigen die worden niet heel oud. Dus niet iedereen wordt heel oud daarvan.
Ja, maar de gemiddelde leeftijd is wel gestegen. In januari 1957, toen de AOW werd opgericht, gingen ze vanuit dat een man nog 2 of 3 jaar zou leven en een vrouw 4 of 5 jaar zou leven. En dan was het toch echt gebeurd.
Ja, en dan was 15.
En nou, veel meer dan dat zelfs. 20.
Je hebt toch van die op Google van die bevolkingspyramides, dat je precies kunt zien hoe groot een bevolking is en wat het gaat worden. Maar ik heb altijd begrepen, als die babyboom-generatie van de plank afvalt, zeg maar, dat er dan gigantisch veel vrijkomt. Ja. Dus het is eigenlijk de tijd uitzitten.
In en rond het centrum wordt gewoon best wel heel veel gebouwd, hoor. Als ik kijk naar Hart van Zuid met die appartementen die er nu staan. Er komen een hoop woningen. Je hebt bij Teamsbrug in de toekomst 2027, 2028 gaan ze daarmee beginnen. Er komen enorm veel woningen. De horeca, want met 35 appartementen ervoor. VND gaat door, het hele gebied erachter wordt...
Waar is dat, zei je? De
horecawand?
Die wand moet nog steeds gebouwd worden. Waar verwinnen ze dat?
In mei mee.
Die Hengelo, Enschede, Almelo, laat die steden naar elkaar toe groeien. Wordt vanzelf een hele grote stad.
Maar het gebeurt al, je mag maar 50.
Hm? Ja.
Je gebeurt al, hè? Je mag maar 50.
Ja. we gaan nu kijken naar het volgende muziekje, maar dat lijkt me een hele goeie. En dat is It's Love van Loreen.
You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it is it love? Tell me what in your heart am I now? Is it love? Is it love? Is it love? Tell me what do you feel in the night? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love?
Onderweg, want alles is als zonnestuur op je wachten in de zon. En nu alleen de recht zijn ingehaald, is het tijd voor weer een nieuw verhaal. Er is eigenlijk nog steeds niks uitgelegd en toch genoeg gezegd. Want alles is al eens gezegd, tussen jou en mij vooral, tussen hier en overal.
Ja, dit was dan een heel prachtig nummer. En dan gaan we nu verder met het volgende. Ja, natuur, hè, natuur. Henkie Dassen. Henk Dassen, ik zeg altijd Henkie, maar een hele aardige man. We kennen hem allebei, Stan. Ja?
Ja.
En hij is natuurvriend. Hij is heel actief altijd in de stad. Ook met allerlei dingen als er moet gebeuren in de stad. Rob, je kent hem waarschijnlijk ook heel goed, Henk Dassen.
Ja,
ja. Jawel, ook dan. Maar ja, toch wel positief. Nou had hij dat verhaal van die dode otter, hè? Hij is geen voorstander van windmolens. Hij is ook bij de gemeenteraad geweest, fractie gesproken, van dat hij geen windmolens wil bij hem in de buurt. En dan heeft hij met die dode otter heeft hij dan een reden om windmolens tegen te houden. Rob, wat vind jij daarvan?
Dat is wel grappig. Ja, wat vind ik ervan? Ja, één dode otter, dat verandert de wereld denk ik niet. Maar
nog geen zomer bedoel je?
Ja, nee, inderdaad. Maar je zal toch met iets meer redenen moeten komen dan alleen...
Een foto dat is niet, van... Dat is niet waar, hè? Ik bedoel,
Rob, even verder horen. Van, vertel eens eventjes hoe je dat tegenaan kijkt.
Tegen de windmolens of tegen zijn verhaal?
Beide. Doe je op de windmolens, ja.
Nou, windmolens die kunnen best wel wat overlast veroorzaken. En als je daar gevoelig voor bent en je woont daar in de buurt... dan kan je daar daadwerkelijk wel ontzettende problemen mee krijgen. Ja. Dus dat heeft met gevoel, met vibratie, met geluid. Ja, daar kan ik me goed indenken dat mensen dat niet willen. Ja. En als het slecht is voor de natuur, ja, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 hier gebeuren. Maar het is wel een mooie manier om energie binnen te halen natuurlijk.
Ja, Stan.
En slagschaduws heb je nog gemist. Ik ben het eigenlijk... Tuurlijk, hij zoekt een stok om een instrument om die windmolens tegen te houden. Maar ik ben het überhaupt met de mens, windmolens. Echt buitenaf, waar niemand er last van had. Ja. Prima, maar niet op een verloren weilandje aan de rand van de stad.
Maar kan het nog in Nederland? Hè? Want die windmolens zijn niet 240 meter hoog, geloof ik, hè, dat ze zijn. Dat is meer dan twee keer zo hoog dan wat vroeger het hoogste gebouw van Nederland was. Hè, de Dom van Utrecht.
Maar buiten dat.
Je ziet hem overal.
Nee, maar het gaat... Ik ben gewoon tegen... Ik begrijp, Henk, ik ben echt tegen windmolens. Dus ik vind het bizar als je dingen hier aan de stad willen plaatsen. Echt. Je moet laat ze maar in het westen van het land. Laat ze een paar kerncentrales neerzetten. In plaats van windmolens. Ik vind het echt hooizondvervuiling.
Waar weet je kerncentrales?
Ik ben ook tegen zonnepanelen die complete weilanden bedekken.
Weg ermee. En waar wil je die kerncentrales hebben?
Nou, Borselen is een mooie plek. En dan kun je
het alleen.
Nee, daar kunnen ze nog twee bij zetten. En ik zou je het anders vertellen. Ik bedoel, er zijn kerncentrales nu. Nu een kerncentrale kost 10, 15 jaar. En dan praat je inderdaad over 10, 15 nog meer miljard. Maar General Electric en nog een andere... General Electric en Rolls-Royce, die hebben een bouwpakket. Als je wilt, binnen 3 jaar heb je een kerncentrale.
Zo kort?
Voor 2 miljard.
2 miljard? Nou,
ja.
Dat hebben we een gunstige prijs, Irma. Dat vind ik ook wel een voorstel.
Maar je kunt bij de way trouwens, bij wind en zon ben je altijd afhankelijk van buiten. Dus je hebt altijd backups nodig van centrales. Wat voor centrales dan ook.
Irma, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, we hebben op de Mullenwerf bij ons op het terrein hebben we wind, niet van die grote windmolens, maar windturbines. Dus dat zijn gewoon hele kleine tonnetjes om te zien. En daarin zit een rad wat draait. En ja, wij zijn volgens mij helemaal off the grid. Nee.
Nee, die deal honderd dingen niet. Die heb ik ook van gehoord.
En dat ik denk, ja, daar hoor ik eigenlijk niemand over. Maar en ik geloof ook dat dat hier nog niet heel veel is. Robin heeft die dingen volgens mij uit China gehaald. En dat werkt als een tierenlier. Ja.
Dus dat is ook wel een betere oplossing dan die drie grote windmolens.
Ja, ik weet niet hoe ver Henk van die windmolen af woont. Die gepland staat te worden gebouwd. Dat is redelijk dichtbij.
Ja. Ik kan me in ieder geval goed voorstellen.
100 meter, 500 meter, kilometer.
Ja, zoiets. Ja, zoiets. 500 meter denk ik. Zoiets.
Ja, nee, maar het is een parkje. Hè. Het is er niet eentje. Er zijn er meerdere.
Ja.
En die zijn verspreid natuurlijk over het traject wat achter hem ligt. Hij woont echt aan de rand van Hengelo. Wolde.
Ja.
Ja.
Dus ik ben het helemaal met hem eens. Weg ermee.
Ja, ik moet als ik naar Duitsland rijd en ik zie die grote wieken draaien, dan ben ik altijd wel heel erg onder de indruk. Maar ik kan me voorstellen, als je de slagschaduw van hebt of lawaai van hebt, of het uitzicht niet zo mooi vindt als ik, dat je dat niet blij wordt.
Ja, wat is zo even in het muziekje over Frankrijk, over hoe het mooi daar is. Nou ja, als je in Frankrijk windmolens, die zijn er wel, maar erg weinig. Want ze hebben er bijna allemaal kerncentrales.
En dat hebben ze uitstekend gedaan. Daar kost stroom dus echt helemaal niets.
Ja, dat klopt ook. Inderdaad,
waarom? Omdat je kerncentrales hebben.
Ja, prachtig landschap. Als je in Panje komt, is inderdaad fantastisch. Niet alleen het afval, de wijn, maar ook het landschap.
Geen CO2 en het afval is onder controle. Ja. Want een kerncentrale heeft een melkbus afval per jaar.
Ja. Oké, okay, maar ik kan me ook herinneren allerlei acties tegen kerncentrales. Want hey, als er een, denk Tsjernobyl, ik bedoel, dan is het, heb je CO2, maar geen CO2, maar je hebt wel een tweede Tsjernobyl risico, toch?
Ja, kijk,
Tsjernobyl
was toch
er nooit goed erin.
Dat is oude techniek van de jaren 65.
Een opeenstapeling van dingen die fout gegaan zijn. Echt een meer dan 10 dingen die allemaal kans op zoveel miljoen dat gebeurt. Omdat als dat fout kon gaan, is fout gegaan toen.
Ja, dat is met de vuurwerkramp natuurlijk ook zo. Ja, ik bedoel, willen we ook eigenlijk geen vuurwerk in de opslag in het centrum. Maar waarom zou je dan wel een kerncentrale willen? Ja, weet ik niet hoor.
In het centrum, hè?
Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Ook al staat het 500 kilometer verder, dan is het nog schade als het misgaat.
500 kilometer niet.
Nou, Tsjernobyl, hoe ver heeft die rijkwijd?
Ja, tot in Zweden toe is dat geweest.
Wou ik zeggen, dat gaat alle kanten.
Maar dat was een uitzondering. Het is enige hele grote. Fukushima was
vooruit,
één dode.
Maar een kerncentrale.
Maar dat is techniek en die kun je onder controle
houden.
Niet
op het moment dat je praat over als die uitzondering zich ook in Nederland plaatsvindt, hè?
Ja, het zou kunnen gebeuren.
Als je praat over CO2... dan maak je de wereld überhaupt langzaam kapot. En bij kerncentrales kun je de boel onder controle houden. Dat is het verschil.
Goed, nou dan in ieder geval, we waren begonnen met Henk Das met de windturbines. En ik begrijp dus dat het begrijpelijk is dat hij geen voorstander is van windturbines in Hengelo. Nou,
ik wil er nog één ding over zeggen.
Ja.
Ik vond een leuk stukje van Michael Hasselharm.
Ja.
Een beetje sarcastisch, een beetje plagerig.
Ja, maar hij is altijd een beetje plagerig, hè?
Ja, dat vind ik wel hoor. Dat had een tandje minder gekund.
Ja, oké. Okay. Goed, nou, het loopt al echt.
Ik heb al geleerd niet op de man spelen.
Nee, dat is waar. Ik zie al nou dat er nog meer dingen zijn. Ik wil eigenlijk hebben over Internationale Vrouwendag. Heel wat anders in een Vrouwendag. Nou, we hebben hier een hele echte vrouw hier aanwezig.
Ja, tussen allemaal mannen. En alleen maar mannen. Ja.
Een hele echte vrouw hier zo. Ja. En is dat nog wel nodig? Want ja. Ja, maar jij ook. Jij staat je vrouwtje wel makkelijk zeggen. Jij weet heel goed dingen te vertellen. En,
nou, ik heb het ook. Ik was genomineerd voor die Vrouw van het Jaar verkiezing. Ja. En ik heb ook aan de jury en ook in de zaal verteld. In de kunsten hebben wij eigenlijk geen last van ongelijkheid. Het voelt allemaal heel gelijkwaardig. Dus ik voel dat probleem niet in mijn directe omgeving. Maar Carlijn Morsink, die bijvoorbeeld gewonnen is. Super getalenteerde, intelligente vrouw, professor in de economie. Die merkt dus dat er maar 15% vrouwen in de economie werken. En dat ook het hele economisch stelsel is ingericht op behoeftes van mannen.
En hoe komt dat?
Hoe komt dat? Nou, ik denk zelf voor een groot deel ook omdat de pil pas in de jaren 60 is uitgevonden. En daarvoor had je als vrouw gewoon 16 kinderen te baren. En dat ging allemaal vanzelf. Dus dan heb je
12 kinderen.
12, nou ik ken er ook wat van 16 of 18. Het ligt er maar net hoe jong je begint. Maar sinds de jaren 60 kun je natuurlijk ook als vrouw veel meer kiezen. En sinds de stemrecht is in 1919 geloof ik, mag je ook wat meer vinden. En het is logisch in die zin dat er een achterstand is. Maar het is ook logisch dat die moet worden weggewerkt. En daar zet Carlijn Morsink zich echt enorm voor in. En dat doet ze goed. En ik vind ook dat ze terecht vrouw van het jaar is geworden. Ja.
Is het niet zo dat de werkzaamheden die mensen verrichten... Hè, hun beroepen en zo. Je hebt beroepen die heel veel vrouwen tellen.
Ja.
In het onderwijs, in de zorg zie je heel veel vrouwen. Maar je hebt ook heel veel beroepen, vooral de technische beroepen... waar heel veel mannen juist zijn. Ja. Economie is ook toch een redelijk exact vak.
Ja.
Dus daar zou je inderdaad veel meer mannen verwachten. Maar als je nou bij elkaar neemt, mensen die werken... is het zo dat vrouwen dan altijd in de minderheid zijn?
Nou, ze krijgen in ieder geval altijd minder betaald...
Ja.
Ook al hebben ze dezelfde functie. En dat, ja, dat heeft ook wel te maken met dat vrouwen wat minder goed voor zichzelf opkomen. Die zijn toch altijd, denken snel aan de ander. En laat maar, weet je wel. Vrouwen zijn toch, denken meer...
Toegevelijker.
Toegevelijker misschien ook wat meer werken met hun zorghart. Weet je,
ze moeten meer een bitchie zijn, wou je zeggen.
Die arme baas van mij, moet hij zoveel geld aan mij betalen. Ik weet het niet hoor, maar...
Het is in ieder geval zo.
En misschien ook wel omdat mannen denken dat ze meer waard zijn. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is wel zo... dat dus vrouwen 2/3 verdienen van dezelfde functie als een man. En dat mag natuurlijk wel anders. Dat slaat nergens
op. Zeer zeker, ja.
Ja.
Rob, ben je ook mee eens dat vrouwen evenveel moeten verdienen als mannen?
Zeker.
Zeker.
Ja.
En Stom?
Met dezelfde job, ja. Maar alleen, het is wat jij zegt, Irma, is vrouwen komen minder goed voor zichzelf op. Ze zijn begaan met de omgeving en die zeggen gauw ja. Want ook inderdaad in verband met conflict.
Ze zijn conflictvermijdender misschien?
Nee, ze zijn conflictvermijdender. Ja. Ik denk niet dat kerels meer voor zichzelf opkomen.
Nee, maar ze bluffen meer.
Exact,
ze bluffen gewoon voor zichzelf en dan gaat het goed. En vrouwen denken van, als ik maar eerlijk ben... Hè, dan, en ik begin meteen met dat waar ik niet zo goed in ben... dus die halen zichzelf dan al snel omlaag.
Is het nou zeg maar genetisch bepaald? Dat je zo geboren wordt? Of is het cultureel?
Nou,
cultureel.
Ik denk allebei. Je wordt ook met hormonen geboren natuurlijk... om te willen zorgen en met je hart te denken als vrouw. Dus ik denk dat een hormoon en cultureel bepaald is. Ja.
Ik denk vooral cultureel, want vrouwen stonden vroeger... tot nog niet zo lang geleden aan het aanrecht. En dat is gewoon gewijzigd. En dat beeld moet tussen de oren van mensen, van kerels dus vooral, wijzigen. Mensen en vrouwen die komen... In mijn tijd, dat weet jij misschien ook nog wel... Vrouwen, als ze in verwachting waren, stopten ze met
je bent
met werken.
Ontslagen, hè?
Dus je bent ontslagen zelfs.
In het onderwijs en dat, zo, en dat zijn, in trouw werd je ontslagen.
En dat zijn allemaal dingen die in de loop van de jaren weliswaar qua recht gewijzigd zijn, maar nu nog tussen de oren wijzigen.
Ja,
ik denk dat dat wat er misgaat.
Ja.
Vrouwen zijn echt mensen die voor zichzelf opkomen, ook vrouwen die voor zichzelf opkomen, die redden het wel. Kijk maar naar Neeltje Smit-Kroes, of hoe is ze? En die minister, die VVD, die ook commissaris is geweest in Brussel. Die komen van zichzelf op en dan redden ze het wel. In het algemeen zijn vrouwen meer timide en terughoudende en liever. En op het moment dat ze dat niet zijn, zijn het haaibaaien en dan willen ze ze ook niet hebben. Dus met andere woorden, dat is
een bitch.
Dat is maar het verhaal.
Ja, ja.
Het is
okay. Rob, ik zie jou lachen. Jij vindt dat ook, dat er meer opgekomen moet worden voor vrouwen?
Ja, dat is belangrijk. Ja. Ik vind dat voor iedereen dezelfde plichten, maar ook dezelfde rechten.
Ja.
Ja. En ik, als ik dan om me heen kijk, ik ben ook werkzaam nog in de horeca en de evenementenbranche. En als ik dan kijk wie er hard werken in zo'n branche, vrouwen. Dan zijn het doorgaans de vrouwen die gewoon doorgaan en vriendelijk blijven en echte gastvrouw blijven. Terwijl de jongens zo van, ja, maar weet je, er is ook Formule 1 op en dan staan ze met een telefoontje even achter de coulissen te kijken of... Ze roken 4 sigaretjes per uur in plaats van 6 sigaretjes. Ik vind de motivatie bij vrouwen of doorgaans beter. Ja, in dat vak.
Dat is met alles zo. Hè. Kijk eens naar opleidingsniveau. Als je kijkt naar het voortgezet onderwijs... dan kan jij als geen ander over oordelen. Vrouwen, meisjes moet ik dan nog zeggen op die leeftijd... die zijn veel fanatieker. Dus in onderwijs. Waarvoor denk je dat er veel vrouwen ingeloord worden voor artsenopleiding? Medicijnen. Waarom? Laat me even dit uitspreken. Omdat kerels met de pet ernaar gooien. En vrouwen niet. Dat betekent dat ze met de pet naar gooien. En hard op hogere school een voortgezet onderwijsdiploma halen. Dan is de inloorddrempel vele malen hoger.
Ja.
Veel meisjes met glans slagen. En dus ingeloord worden.
Nou, maar we trekken het wel heel zwart-wit nu allemaal, hè, meisjes en jongens. Kijk, één ding is in ieder geval heel hard. Alle mensen op de wereld zijn geboren door het lichaam van een vrouw. Ze zijn ter wereld gekomen door het lichaam van een vrouw. En een vrouw is daar heel veel tijd aan kwijt, aan de zwangerschap, aan de zorg van die kinderen, ook allemaal hormoonbepaald. Ik denk dat we daar gewoon zwangerschapsbelasting voor moeten heffen. En dan heffen we meteen dat loonverschil op.
Daar geloof ik in.
Ja, daar geloof ik wel in.
Nou,
ja.
Dat is een verschillende mogelijkheden. Ik zeg al wel eens een keertje, mijn vrouw had vroeger één recht, en dan was het aanrecht, en dan was ze kwijt. Want dan heb ik nou... goed, we gaan even verder kijken. Want we zitten op het einde van het programma alweer. Het is alweer 58, 27. Zie ik als dan, jongens, het gaat zo hard de tijd. Heel kort, één opmerking, Stan. De afsluiting van het programma.
We hebben alles even gezegd moest worden.
Dat is helemaal de Rob.
Je hebt respect voor elkaar.
Respect voor elkaar, dat is een hele goeie. Irma.
Er zijn nog een aantal hele leuke tentoonstellingen in Hengelo. Ja. Dat is van Acht en Spoink in het ROC. En van Morra in de Mullenwerf. En hier bij Schouwart is ook nog van alles te zien. Dus lekker nog even die zondag pakken en een beetje kijken en mensen ontmoeten.
Heel goed, doe dat. Goed, bij mij aan tafel zaten vandaag Rob Berkhout, Irma Bruggeman en Stan Horsthuis. De techniek was weer in handen van Peter Jan Schone. Hij glimlacht weer vriendelijk, heel goed. De gasten werden uitgenodigd door Jos Klasinski. De organisatie was in handen van Emiel Urban. De koffie werd verzorgd door Eddie Pardijs. En de moderator vandaag was Roland Vens. Ik heb vandaag weer genoten. Ik vond het leuk en gezellig weer. En ik hoop jullie heel spoedig weer terug te zien. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. Het zonnetje is even weg, maar het is lekker droog. Dus sport hebben we ook nog als programma. Luister dan naar sport. En ga daarna nog even lekker van het mooie weer genieten.
Ik ga wandelen zo meteen.
Lekker wandelen, doe dat. Want de lente, kom eraan. Een hele fijne zondag allemaal. Tot de volgende keer.
Heel goed, dank je.